Wanneer we positiviteit met optimisme gaan verwarren en we dus positiviteit als strategie gebruiken om door lastige periodes te komen, kan dit schadelijk zijn op de lange termijn. Want lastige periodes, waarin je gewoon even kloten voelt, er soms even doorheen zit of je depressief voelt, hebben we allemaal. En ze maken ons ook mens. Dus die gevoelens met de mantel der positiviteit bedekken heeft een averechts effect. Ik pleit juist voor het voelen van al je gevoelens. Met een diep innerlijk weten dat ze tijdelijk zijn. Dat er altijd weer een lente komt na de winter. Joy is weten dat er een fijnere of betere toekomst voor je mogelijk is, terwijl je je even kloten voelt. Hoe dat werkt, vertel ik in deze aflevering. Welkom bij The Joy Effect. De podcast voor hoogvliegers die meer energie en sprankeling willen op het werk en thuis door simpelweg te zijn wie je echt bent en aandacht te geven aan wat jouw energie geeft. Ga rechtop zitten, want hier gaan we tegen de stroom in. We zeggen nee tegen verouderde denkbeelden over werk en zeggen ja tegen je eigen flow omarmen voor meer voldoening, plezier en balans in je werk, je team en thuis. Dank je wel dat je vandaag luistert. Ik ben jullie host Rianne Klein-Geltink en laten we starten. Een paar weken geleden tijdens een reflectiesessie met een team die mijn Joy-workshop had gevolgd, zei een van de deelnemers: we moeten de realiteit niet uit het oog verliezen, Rian, en het verbloemen met joy. En die opmerking die raakte mij, vanwege zijn pure waarheid. Het allerlaatste wat ik met mijn Joy-werk wil, is in de hoek van toxic positivity belanden. De hoek waarin zogenaamde positiviteitsgoeroes claimen dat alles met positiviteit is op te lossen. Toxic positivity is een Engelse term. Ik heb de Nederlandse versie ervan nog niet echt gevonden. Een giftige positiviteit klinkt toch anders. Maar het komt erop neer dat je alles onder het mom van denk maar blije gedachten en dan komt alles goed bedekt. Het handelt vanuit een aanname dat een positieve mindset de oplossing is voor emotionele pijn. Laten we even het voorbeeld nemen van iemand die recent zijn baan heeft verloren. In deze periode waarin we wereldwijd worstelen met een heftige pandemie. En je baan verliezen betekent voor heel veel mensen echt iets wezenlijks. Je voelt je angstig misschien wel, want jeetje, hoe kom je nu aan inkomen? Misschien voel je wel echt heel erg kloten omdat je het als een falen ziet, want jeetje, waarom moest jij weg en niemand anders? Je voelt je misschien wel wanhopig, omdat je ziet overal om je heen ontslagen vallen en wie neemt jou nou nog aan? Is een gedachte die je misschien kan hebben. Maar die gevoelens dus van angst of van wanhoop of van falen, die zijn reëel, die zijn echt. En toxic positivity is tegen zo iemand zeggen: joh, wees blij dat je je gezondheid nog hebt. Of joh, wees blij dat je in Nederland woont, dan heb je in elk geval nog recht op een uitkering. Deze uitspraken kunnen als effect hebben dat iemand gaat ervaren dat zijn gevoelens er niet toe doen. Dat hij geen recht heeft op zijn gevoelens. Of dat hij een beetje maar moet inhouden omdat er veel ergere dingen zijn. Als we gevoelens op een schaal gaan vergelijken. En op de lange termijn is dat schadelijk. Is echt schadelijk. Dus toxic positivity is wanneer positiviteit dus als gebruikt wordt als strategie om negatieve gevoelens te gaan ontkennen of te bedekken. Wanneer het echt als geforceerde methode gebruikt wordt. En waarom? Omdat in het voorbeeld wat ik net aangaf van die persoon die zijn baan verliest, die negatieve emoties die ze voelt, die worden mogelijk als slecht gezien. Dus de negatieve emoties betitelen we als slechte gevoelens. En positiviteit wordt dan gepusht als oplossing. Met als effect mogelijk dat je gaat schamen voor je eigen gevoelens. En dat je die dus voor je houdt en opkropt. Nou, we weten allemaal, gevoelens opkroppen werkt nooit. Die blijven borrelen. Dat blijft in je zitten. En je lichaam onthoudt echt alles. En zo ontstaan gewoon ziektes, ook fysieke ziektes. Want onze gevoelens, die zijn echt. En die verdienen dus ook aandacht. Allemaal. Ook de gevoelens van angst of verdriet of boosheid of ongerustheid. En wanneer we positiviteit als strategie gebruiken om je interne ongemak te vermijden, is het echt giftig. Toxic dus. Want je interne ongemak vermijden, ervoor weglopen, door het te bedekken, helpt nooit. Echt nooit. Op de lange termijn vergroot je het alleen maar. Het komt er een keer uit. Jeetje, Jan, je was toch van de joy? En ik realiseer me echt wel van, wow, dit is even heftige kost misschien. En dit is ook zeker geen pleidooi om heerlijk lang in je interne ongemak te blijven hangen. Het leven is gewoon niet zo zwart-wit. Als mensen varen wij en dansen wij voortdurend op de golven van onze emoties. Emotie betekent ook letterlijk energie in motie, energie in beweging. Dus gevoelens wisselen elkaar af. En dat erkennen en zelfs omarmen is eigenlijk waar ik voor sta, waar mijn Joy Effect methode voor staat. Ik pleit juist voor het gevoel, voor het voelen van al je gevoelens. Ik pleit voor het voelen, voor het benoemen. Vervolgens perspectief te kiezen met betrekking tot hoe je je wil voelen. En aandacht geven aan hoe je je wil voelen. En die aandacht als routine inbedden. Want dan ga je leven vanuit je innerlijke kracht, vanuit je innerlijke wijsheid, oftewel je innerlijke joy. Dit zijn ook exacte pijlers van mijn aanpak. Die vier knopjes waar ik het in de allereerste aflevering al over had. En ik heb het nu vandaag even over dat eerste knopje, dus de emoties en je gevoel voelen, omdat het zo belangrijk is. Je emoties zijn namelijk een gids voor je. Een gids door bijvoorbeeld het donker naar het licht. En in het licht manoeuvreren met en door het donker. En het klinkt misschien een beetje esoterisch of wazig, maar ik hoop dat je even bij me blijft en ik ga het uitleggen. Want we kennen allemaal fases van donker. Donker voelt het als je je kloten voelt, als je angstig voelt, als je ongerust bent. Om wat voor reden dan ook. En ik pleit dus, heel bewust, om het donker te voelen. En voelen echt in hoofdletters. Waarom? Omdat je dat mens maakt. Omdat ons dat mens maakt. Omdat het donker voelen en er doorheen bewegen, als je dat echt gaat doen, ga je jezelf aanleren dat je met het donker om kan gaan. Dat je dus niet voor weg hoeft te lopen. Dat het donker, net zoals het licht, tijdelijk is. Dat alles tijdelijk is. En dat je door het donker dus heen kunt gaan, heel diep van binnen wetende dat er ook weer licht komt. Dat er altijd een lente is na de winter. Dat is geen positiviteit, dat is optimisme. Dat is heel wat anders. Het grote verschil tussen positiviteit en optimisme is erkennen wat je voelt en tegelijkertijd op zielsniveau geloven dat het tijdelijk is en dat er een fijnere of betere toekomst voor jou mogelijk is. Dat is joy. Niet weglopen voor het donker. Niet weglopen voor de gevoelens die minder prettig voelen. Maar geloven dat er een ander perspectief mogelijk is. En ik spreek deze woorden nu uit voor jou, maar eigenlijk net zo goed voor mezelf. Want ik ga op dit moment ook weer een soort van door een periode wat donkerder aanvoelt. En geloof me, dat triggert mij nog steeds aan alle kanten. Ik ben opgevoed door een moeder die het donker heel goed kent. Te goed kent. Periodes van depressiviteit waar ik als kind, als tiener vooral, direct getuige van was. En dat had hele grote impact op ons gezinsleven. Dus mijn associatie met het donker, zoals ik daar getuige van, is dat het je hele leven stop kan zetten. Zo was het voor haar. Dat je zo diep zit dat je niet meer kan functioneren in onze maatschappij. Het is misschien wel logisch dat ik als afweermechanisme mezelf heb aangeleerd om heel erg hard weg te lopen voor het donker. Maar als er gevoelens omhoog kwamen die me geen goed gevoel gaven, gewoon onder het tapijt en door. Maar het donker is er altijd. Het licht kan ook niet bestaan zonder het donker. Yin en yang. Dus weglopen heeft ook gewoon helemaal geen zin. Want het achtervolgt ons altijd. Niemand is altijd happy, vrolijk en blij. Tenzij je misschien Boeddha heet. Maar voor zover ik weet, leeft hij niet meer. En niemand is altijd happy, vrolijk en blij. Het hele palet aan menselijke emoties is wat ons mens maakt. Dus ik moest leren, en eigenlijk ben ik dat nog gewoon elke dag aan het leren, dat het donker er gewoon mag zijn. Dat acceptatie van het donker, van gevoelens die ongemakkelijk voelen, dat acceptatie daarvan juist een soort innerlijke rust brengt. Waardoor ik, gek genoeg, veel sneller weer in het licht kan gaan staan. Dus er niet tegen vechten, geen weerstand tegen hebben, maar gewoon op de flow van de emotie meegaan. Het donker is ook iets van mij. Mijn grootste donkere thema is eenzaamheid. En ik weet niet of ik daar al in de eerdere aflevering al je aan gerefereerd heb. Het voert op dit moment ook iets te ver om dat thema nu helemaal uit te gaan diepen. Dat doe ik mogelijk wel een andere keer nog. Maar mijn hele leven lang ervaar ik eigenlijk al wel periodes van diepe eenzaamheid. En voor mij maakt het geen bal uit of ik feitelijk ook alleen ben of dat ik in gezelschap ben. Het gaat veel meer over me niet gezien of gehoord voelen. Dat kan dus net zo goed in een groep of in je eigen gezin. Dus hoe ga ik er nou mee om als ik dit weer eens voel? Als ik weer eens in zo'n periode zit? Allereerst gewoon het erkennen. Het is er. Benoemen. Het voelen. Inmiddels ook benoemen naar externe. Dus naar vrienden. Zo van, joh, ik zit niet lekker in mijn vel. Nou, dat was een paar jaar geleden omdat ik me eenzaam voel. Dat was een paar jaar geleden echt ondenkbaar voor mij. Maar dus naast het bewust voelen, het ook bewust releasen, bewust loslaten. Niet het hele thema in één keer, dat zou veel te groot zijn. Maar het loslaten van de emotie in het moment dat je de emotie ervaart. Dus releasen zeggen ze in het Engels wel. Loslaten, ik vind weer de vertaling niet helemaal lekker. Maar het kan, of hoe ik het doe, is soms door gewoon een potje keihard te gaan zitten janken. En wederom, wij zijn opgevoed met, joh, niet huilen, niet huilen. Je hoeft niet te huilen. Huilen heeft een functie. Huilen kan soms heel erg lekker en goed zijn. Huilen betekent letterlijk dat je vloeistof, een beetje raar woord, uit je lichaam laat verdwijnen. Er komt letterlijk iets los uit je lijf. De tranen die je hebt. Een andere manier is juist misschien weer door een potje hard te gaan schreeuwen. Dat is niet mijn methode, maar voor sommigen werkt het. Of juist door heel erg lekker te gaan bewegen. Weet je, dansen bijvoorbeeld. Maar laat het los. Laat die opgekropte energie, laat het uit je lijf gaan. En dat doe je vaak door iets lichamelijks te doen. Het tweede ding wat ik doe, naast het loslaten door te huilen of te dansen, is erover schrijven. Het is echt bizar wat het loslaten van de woorden die in je opkomen over wat je voelt, met je doet. De impact van het schrijven, en dan bij voorkeur met de hand schrijven, is echt enorm. Het creëert altijd een nieuw inzicht. En dat is echt, ja, uitzonderlijk en het gebeurt bijna elke keer als je gaat schrijven over wat je voelt en dan waarom jij denkt dat je iets voelt, komen er plotseling woorden uit je waarvan je uit je onderbewustzijn waarvan je helemaal je niet bewust was. En 95% van alles wat er gebeurt vindt sowieso plaats in je onderbewustzijn. Dus dat omhoog halen is heel waardevol en schrijven is daar een fantastisch middel voor. En als je dat niet gewend bent, kan dat in het begin altijd een beetje raar aanvoelen. Van ja, waar moet ik het dan over hebben? Maar denk er juist niet te veel over na. Schrijf gewoon letterlijk wat je voelt. En van mijn part schrijf je 20 keer dezelfde regel op. Het gaat gewoon om dat je in dat proces komt. Maar uiteindelijk creëert het, wat ik al zei, eigenlijk altijd een nieuw inzicht. En vanuit daar kan je gaan kiezen. Op het moment dat je bewust wordt van wat een emotie teweegbracht. Dus op het moment dat je verdrietig bent of angstig bent of wat dan ook. Dat je bewust wordt, wat is de onderliggende oorzaak daarvan? Kan je kiezen. Want ik geloof heilig dat onder elke angst, klacht, iets waar je boos over bent, iets waar je aan irriteert, dat daaronder ligt een verlangen. Daaronder ligt iets wat je echt wil. En dat is een keuzemoment. Dus vanuit het inzicht van, joh, wat veroorzaakt dat nou? En daarover schrijven, vanuit daar kan je kiezen hoe je verder wil. En dat is heel eerlijk gezegd waar voor mij joy over gaat. Want dat moment is empowering. Is krachtig. Het creëert namelijk je bewustzijn. Dat je je bewust wordt dat je een emotioneel wezen bent. Dat je betekent dat je je gevoelens hebt. Dat je die erkent. En dat je vervolgens altijd vanuit je innerlijke bewustzijn kan kiezen. Vanuit je innerlijke kracht. Ja, ik noem het innerlijke joy. Nou, de afgelopen week, hoe dat bij mij even in de praktijk plaatsvindt, is afgelopen week sprak ik iemand die ik al 10 jaar niet had gesproken. En tijdens het bijkletsen gebruikte ze best wel vaak het woord, ja, maar Rian, jij hebt zo'n eigenheid. Weet je, dat woord eigenheid kwam een paar keer terug in ons gesprek. Het sprong er voor mij uit. En later die dag, terwijl ik aan het schrijven was over het thema van eenzaamheid, want ik zei net, dat speelt weer op dit moment. En ik was daarover aan het schrijven en ik bedacht me opeens dat woord weer, wat zij had gebruikt, eigenheid. Dus ik kreeg het inzicht van, joh, wat nou als je eenzaamheid vervangt door eigenheid? Dus op de plekken waar je schrijft over, ik voel me eenzaam, schrijf je nu op, ik voel me eigen. Nou, en dat creëerde zo'n ongelooflijk empowerende, krachtige inzicht. Het was echt bizar wat de impact was van het vervangen van dat ene woord. Het eerste voelde heel zwaar en ontkrachtig, weet je, als je niet in je eigen power staat. En het tweede juist, wauw. Niet ik voel me eenzaam, ik voel me eigen. Ik omarm mijn eigenheid. Dat was voor mij dus een enorm inzicht. Een nieuw perspectief op een thema waar ik al jaren mee rondloop. En dus is ook voor jou als luisteraar. Wees je dus bewust van dat patronen waar je al jaren in zit, dat er een ander perspectief mogelijk is. En dat soms is het zoiets simpels als een woord veranderen. Dus voor mij was dit een heel nieuw perspectief op een van mijn levensthema's, als dan zo voelt het. En het voelt tegelijkertijd dus ook als een uitnodiging om een stap verder te zetten. Want tot nu toe, heel eerlijk, hield ik me nog een beetje in deze podcast. Ergens in mij was er nog een stemmetje. Vanuit angst. Ja, Rian, je moet niet te zweverig worden. Je moet niet te esoterisch worden. Want dan verlies je mensen. Dan spreek je de massa niet meer aan. Maar ik ben helemaal niet voor de massa. Volgens mij is niemand voor de massa. Dus ik laat dat nu achter me. Ik kies ervoor om mijn eigenheid te gaan omarmen. Ik kies ervoor om alles te laten zien wat er in mij zit. En dat is de rationele kant. Hoogopgeleide vrouw, goed stel hersens, snel van begrip. Maar ook mijn spirituele en emotionele kant. En die omarm ik ook, die kant. Want die staat voor een holistische kijk op mensen, op ons werk, op ons leven. Dus ook een perspectief, een kijk waar donker en licht naast elkaar bestaan. Een perspectief waarin we ook niets met de mantel der liefde of de mantel der positiviteit bedekken. Maar één waarin we openlijk kunnen praten over wanneer we ons kloten voelen. En dat daar met empathie op wordt gereageerd en niet van ja, maar zij heeft het slechter, dus jij hebt geen recht van spreken. Alle emoties doen ertoe. Dat het ook niet wordt weggestopt. Dat we erkennen, ja, dit is nu moeilijk. Maar tegelijkertijd ook, wij als mensen zijn in staat om moeilijke dingen te doen. Ik geloof in mezelf als krachtig wezen. En ik geloof net zo keihard in jou als krachtig wezen. En volgens mij is het hartstikke normaal dat we nu in deze bizarre tijden, dat we even uit ons balans raken. Dat we misschien even niet meer weten. Dat we ons mogelijk wel overweldigd voelen, onrust ervaren. En die gevoelens, die zijn echt. En die verdienen het ook om gevoeld te worden en om vervolgens heel bewust dus los te laten. In het moment, omdat je met jezelf de afspraak maakt over hoe jij je wil voelen. En dat je daar aandacht aan geeft. Zodra we het licht laten scheiden over het donker, voelt het donker ook minder donker. Gek is dat, hè, hoe dat werkt. En hoe doe je dat dan, licht schijnen over het donker? Heel simpel, door het erover te hebben. Want in het donker zitten ook alle onderwerpen waar we ons voor schamen. Maar zodra je dat onderwerp bespreekbaar maakt, is plotseling dat schaamtegevoel verdwijnt langzamerhand. Dus je zet iets wat voorheen in donker was, wordt plotseling lichter. En niet omdat we erin willen blijven hangen ook. Dus we praten niet over het donker omdat we ervoor kiezen van, oh, dan kunnen we het lekker lang in de zeikmodus. Nee, helemaal niet. Maar juist omdat het dus een weg is naar een fijnere en betere toekomst. En ik blijf hierbij, ik zeg het nog een keer, wij zijn echt, echt hele krachtige wezens. Wij zijn namelijk ook in staat, superpowers, om meerdere dingen naast elkaar tegelijk te voelen of te ervaren. We kunnen én verdrietig of boos zijn, en dat wil ik liever anders zeggen. We kunnen ons verdrietig of boos voelen, want we zijn het niet, hè. En tegelijkertijd ook hoop hebben. Waarom we geen emoties zijn, ga ik een andere keer nog uitdiepen in een podcast. Je voelt je verdrietig. Je bent nooit verdrietig. Maar het moment dat je inziet dat je dus tegelijkertijd je boos of verdrietig kunt voelen, maar ook hoopvol. Als je dat jij bewust van wordt, ja, super powerful. Want bewustwording dat die emoties naast elkaar mogen bestaan. En dat je vanuit dat bewustzijn gaat kiezen. Vanuit een krachtige versie van jezelf. En je gaat kiezen over hoe je je wil voelen. En daar aandacht aan gaat geven. Ontstaat er echt iets magisch. En ik ervaar dat nu al keer op keer op keer op keer op keer de afgelopen jaren. Betekent wel dat je een diepe innerlijke relatie met jezelf wil en gaat opbouwen. Dat je leert echt te luisteren naar je eigen emoties. Om vervolgens dus vanuit die innerlijke joy te kiezen welke stap je nu gaat zetten. Kiezen vanuit je kracht. En dat is niet van de een op de andere dag geregeld. Dat vergt oefenen. En dat is wel waar mijn aanpak bij helpt. Dat is wel wat ik de afgelopen weken, maanden inmiddels, anderen mee help. Ik heb mezelf ermee geholpen en dat doe ik nog steeds elke dag. Maar dus inmiddels mag ik daar ook anderen mee helpen. Ik heb geen 7-stappenplan naar je altijd goed voelen. Ik heb juist een aanpak die mensen leert om heel puur je te gaan verbinden met je innerlijke kracht en vanuit daar keuzes te maken. En ik ben hier echt zo super gepassioneerd over. En ik weet niet of dat doorkomt. Maar soms zou ik wel in die microfoon willen kruipen. Om het met nog meer passie te delen. Ik heb dus besloten dat ik hier een groepscoachingstraject voor ga starten. Ik zag echt voor me om met een kleine groep mensen een aantal weken hen te begeleiden door het proces van vanuit je innerlijke kracht leren en durven te kiezen. En hoe dat voelt. Hoe het verschil voelt vanuit hoe je nu kiest. Daar ben je waarschijnlijk helemaal niet bewust van. En hoe het gaat voelen als je vanuit je innerlijke kracht kiest. En vanuit je innerlijke kracht kiezen, dat is soms zijn dat keuzes maken waarvan je de uitkomst, je hebt geen idee, maar van binnen zegt alles dat je dit moet doen. Nou ja, op die manier ben ik eind 2016, binnen een periode van 2 dagen, heb ik besloten om mijn hele hebben en houden achter me te laten en op een vliegtuig naar Australië te stappen. 5 maanden later besloten om naar Bali te verhuizen. En om mijn activiteiten in mijn vorige bedrijf te staken. En ook weer vorig jaar om zonder plan terug te komen naar Nederland. Omdat mijn innerlijke joy mij vertelde, dit is goed voor jou. Dit is een krachtige keuze. En elke keuze heeft toch iets magisch geleid. Maar dat is kiezen vanuit je kracht. Kiezen vanuit die innerlijke wijsheid en innerlijke joy. Dus daar wilde ik anderen mee gaan helpen. Want ik gun het iedereen zo. Ik gun het iedereen zo om het leven te leiden wat ze echt willen leiden. In alle opzichten. Dus een paar weken geleden heb ik dit idee van een groepscoachingstraject heb ik gedeeld met mijn inner circle. En die is niet zo heel erg groot. Maar van de, ik geloof dat ik het 5 of 6 mensen heb verteld, zeiden er 3 meteen, dit wil ik ook. Mag ik ook meedoen? Moest ik even over nadenken. Wil ik het ook met mensen doen die ik al heel erg goed ken? Maar ja, ik wil dit met iedereen doen die hier hardop ja tegen zegt. Dus de afgelopen week heb ik de tijd genomen om het programma een beetje uit te werken. Maar het is een beta-versie. Wat zoveel wil zeggen dat ik wil samen met 6 mensen dit programma voor de eerste keer draaien. Dat betekent dat het nog niet helemaal kant-en-klaar uitgewerkt is met exact wat we elke week gaan doen. Maar we gaan het samen co-creëren. Ik heb een grove leidraad van wat ik jullie mee wil geven. Dus de oefeningen die ik jullie mee wil geven. Hoe je tot bepaalde inzichten kunt komen. Ja, dat soort dingen. Daar heb ik een grove. En ook de volgorde daarvan. Dat idee heb ik wel. Maar de details, dat gaan we samen beleven. Week op week. Dus 4 weken lang. En elke week ben je ongeveer een paar uurtjes bezig. En deels is opdrachten maken. Maar een deel, elke week ook, hebben we een online call met een groep waarin je dus gecoacht wordt door mij. Gecoacht wordt op de dingen waar je doorgaans tegenaan loopt. De keuzes die je graag wil maken, maar iets houdt je nog tegen. Je wil echt contact maken met die krachtige versie van jezelf. En niet eenmalig, maar structureel. Ik ben heel erg van de habits ontwikkelen, van de gewoontes ontwikkelen. Joy rituelen noem ik ze. En daar ga ik je dus ook bij helpen. Dus 4 weken lang gaan we samen op reis. Je gaat zelf op reis, primair, door jouw eigen emotionele systeem, om maar even zo te zeggen. En je leert de directe relatie tussen je gedachtes en je emoties. Ik verbind jouw ratio, je mindset, met je gevoel. Dus ik verbind je mindset met je heartset. Dat woord, dat hoor je eigenlijk iets vaak. Het is altijd over verander je mindset. Maar ik geloof ook in verander je heartset. Of niet verander, maar omarm hem of haar. En als je, op het moment dat je die verbindt, dus je mindset en je heartset, dan leer je hoe je hele krachtige keuzes kan maken. Keuzes die gestoeld zijn vanuit een hele diepe innerlijke joy. Vertrouwen in en op jezelf. Nou, zoals ik zei, we starten met een beta-programma. En ik wil uiterlijk half november starten. En we zijn voor de kerst klaar. Dus het is 4 weken. Nou, ik gooi hem er hier nu maar gewoon in. Heb ik iets in je geraakt? Heb je zoiets van, oh, dat lijkt me echt wel heel erg tof? Neem dan gewoon contact met mij op. Dat is de snelste manier, makkelijkst ook. Ik heb er inmiddels een webpagina van gemaakt. Dus op mijn website www.riannekleingeltink.com kan je een outline vinden onder het menu-item programma's en dan kies vanuit je kracht. Maar tegelijkertijd zeg ik dus ook, het is een beta-versie, dus we gaan samen op reis en we gaan het echt helemaal co-creëren. Er zijn al 3 powervrouwen die ja hebben gezegd tegen zichzelf en dus meedoen. Ik wil echt heel erg graag met 6 mensen starten. Dan hebben we ook echt een groep. Dus bij deze, dit is jouw uitnodiging om ook echt voor jezelf te kiezen en een van die laatste 3 plekken te pakken.
Lijkt me echt fantastisch. Ik gun jou ongelooflijk veel joy. Ik gun dat jij vanuit die joy je keuzes gaat maken. Vanuit je innerlijke kracht. Dat is het grootste cadeau wat je jezelf kunt geven. Ik wens jou een fantastische week toe en tot volgende week.